Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Geert-Jan Kloosterboer.
Ja, hoi.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Een beetje nat?
Ja, het is. Ik ben erg blij mee met de regen, maar nou ja.
Ja, het is het giet.
Het giet, ja. Het was.
En daar zaten jullie volgens mij boeren lang op te wachten, want het was droog.
Het was erg droog, ja. We hebben gisteren al heel veel regen gehad. Ja. Vandaag was er veel regen. Ja, ik vind het super, ben er super blij mee, hoor.
Ja.
Ik
bedoel, gaan we het even, daar komen we later op terug, want mogen jullie nou sproeien, mogen jullie nou niet sproeien, ja. Er is een heel ding. Ja. Maar goed, jij bent dus boer en jij post en vlogt vanaf de boerderij en die staat in Deventer.
Ja, Oxen.
Ja, ik volg dat en ik vind het heel leuk om te volgen. Je bent een gepassioneerde ondernemer.
Zeker.
Dat vind ik mezelf ook. En je bent sectorpromoter van Team Agro Nederland.
Ja, Team Agro NL. Ja, ja. Klopt.
Hoe is het in deze tijd om boer te zijn? Ik koppel het bijna automatisch aan boer iets negatiefs. Ja. Zo is dat ergens in de informatie die je meekrijgt. Ja. Ja, nee, en ik denk dat bij best wel veel mensen is.
Zo ervaar ik het zelf ook. En dat is wel spijtig, moet ik zo zeggen.
Zou ik niet leuk vinden als het over mijn branche werd gesproken.
Ik zeg al van ondernemer, ik voel me ook echt ondernemer. Naast dat boer ook een passie is. Ik ben ook ondernemer. En ondernemen is omgaan met wetgeving. Omgaan met doelen die gesteld worden. Maatschappij. Maar goed, daar ben je ondernemer voor. Dus daar kun je naar zitten. Maar uiteindelijk, je wil wel die stip op je horizon hebben. Je zegt van, nou, als je daar al voldoet en je doet binnen die kaders, dan heb je een lijst to produce, dan kun je door. Maar nu, het is bijna een horizon aan verwarring aan stipjes, weet je wel. De ene stip staat daar, de andere stip staat daar. En af en toe denk ik van, ja, hoe dan? En dan zijn we onderweg. Dan is de wedstrijd begonnen en halverwege de wedstrijd zeg van, joh, we gaan het toch weer anders doen. We gaan toch weer... ik vind het lastig, ja.
Ik leef ook echt met jullie mee daarin, want het lijkt mij echt een... want jij noemt ondernemen, dan zeg je, ja, dat is ook... eigenlijk de wetgeving, ja, dus omgaan met welke wetten er zijn. Ja. Als je mij zou interviewen, dan geloof ik dat ik dat nog nooit heb gezegd. Zeg maar, hè? Nee. Ik word 30 jaar geïnterviewd.
Ja.
En er komen allerlei problemen natuurlijk op je bord. Ja. Maar omgaan met de wet, dat heb ik geloof ik... in coronatijd was dat wel zo. Maar verder is dat nou niet gelijk wat je... De wet moet ondersteunend zijn... Maar niet bijna een soort fulltime job, wat jullie volgens mij hebben om mee te dealen. Nou, laten we daar dus een aantal dingen noemen. Goed omgaan met de dieren. Ja. Dat is denk ik, daar vlog jij ook veel over, of op Twitter ook. Ik denk dat we ook goed omgaan met dieren. Aan de andere kant is het ook iets wat we eten.
Ja,
we zitten hier in een omgeving van filosofische boeken. Ik denk dat daar zeg maar al een soort iets zit te wringen, zeg maar, wat in deze tijd ook naar boven komt. Van, we willen gewoon leuk dartelen dieren zien die heel gelukkig zijn. Maar at the end hebben we ook honger en moeten we eten.
Moeten we eten. En die keuze maken we zelf ook als consument zijn. Maar dat is wel precies het punt wat je nu aanstipt, wat mij wel een beetje steekt, zeg maar. En daarom wil ik ook graag met mijn vlogjes en filmpjes en dingetjes die ik post, ook het verhaal laten zien wat wij doen. Ik ben een gepassioneerd ondernemer en ik heb vee. En ik ben gek op mijn vee. Nou ja, goed, je kijkt mijn vlogjes, ik noem ze mijn dames. Zo ervaar ik dat ook. Ik ben veel in de stal, veel tussen de koeien, veel tussen het jongvee. Ik wil ze optimaal verzorgen. Maar uiteindelijk, het zijn wel productiedieren van mij. Want ze geven melk en zijn ze goed voor mij, zeg maar. Melk verkoop ik, dat is mijn inkomen. En zo houden we elkaar in evenwicht. Maar uiteindelijk, als een koe geen melk meer geeft, genereert hij geen inkomen meer. Dan kan ik er als dier niet wat mee als productendier. Hè. En hoe moeilijk het ook vind, en echt, ik heb toevallig vanmorgen ook wat weer weggedaan die naar slag gaan. Ik vind dat echt, echt oprecht grof werk. Want ze zijn 6, 7, 8 jaar, en de oudste koe is 16 jaar oud geworden. Elke dag ga je ermee om, zeg maar, en dan gaan ze toch weg. Dat blijf ik nog steeds moeilijk vinden. Aan de andere kant. Ik mag wel graag een stukje vlees eten, liefst een goed stukje vlees. Ja, dan moet je ook niet hypocriet zijn. En dat vind ik dan wel eens in de samenleving. Hè, knuffelen, koeien buiten, kalfjes. Maar uiteindelijk, ja, voor mij 9,5% van de Nederlandse bevolking consumeert dierlijk eiwit. Dus ook ja, vlees en melk is ook gekoppeld aan
vlees.
Nou,
we hebben het een beetje uitbesteed. Hè? Dus vroeger moesten we zelf gaan jagen.
Ja.
En jezelf het gevecht aangaan met het dier.
Ja.
Nou, wat zou je lukken? Geen idee. Wat mij zou lukken, want ik heb helemaal geen skills meer erop ontwikkeld. Nee. Weet je wel? Ik doe geen pijl en boog. Ik weet niet hoe je geweer moet hanteren. Ik weet niet hoe je dier moet doodmaken, nee, zeg maar. Nee. Dat hebben we uitbesteed aan jullie. Dat is een soort ongemakkelijke,
ja,
waarheid.
Ja.
Dus we zien het een soort abstract in bakjes.
Ja.
Bij de supermarkt. Of we zien het bij de slager.
Ja.
Dat is de ene waarheid, denk ik. En de andere kant horen we natuurlijk ook nogal wat misstanden van heel veel dieren op elkaar gestapeld. Mm-hmm. Dat het dier als productie.
Mm-hmm.
Dat daar te weinig oog voor is.
Ja.
Dus ik denk dat dat een discussie is van hoe kunnen we daar een goede balans in,
ja,
in vinden?
Nou, dat blijft een lastige discussie. Kijk, wij als consument moeten ook bereid te zijn om geld te betalen voor het product. En ook naar waarde betalen. En dat zijn we eigenlijk vergeten. Want het product wat er ligt, en of het nou groente is, maar ook gewoon voor vlees of zuivel, het is te goedkoop. En omdat het goedkoop is, bepaalt de massa, bepaalt dan de opbrengst van de boer, zeg maar. Dus je kunt tegen een lage kostprijs of lage productie wegzetten, zeg maar, productieprijs. Omdat het dan massa is, ga je minder massa houden. Dus je houdt meer ruimte voor de dieren over. Je kunt extensiever boeren.
Dan wordt het duurder. Dan
wordt het product gewoon 1,5 keer zo duur.
Ja.
Nou goed, en je ziet nu, in bepaalde niches werkt het. Maar goed, de naam zegt al, het is een niche. Dus dan gaat het goed. Komt er 1 extra been, is de hele niche weg. En je ziet gewoon bedrijven die echt voorop willen lopen, gewoon echt koploper van Nederland willen zijn. En die nu, ja, op rand van faillissement staan, omdat gewoon de mensen er niet voor willen betalen. Dus ik vind het wel eens lastig en dan zeg ik, knip ik zo eens uit elkaar. Enerzijds heb je de burger met de mening en anderzijds heb je de consument met zijn of haar gedrag.
Dat loopt niet altijd parallel.
Nee.
We willen misschien allemaal wel deugen,
ja,
maar in die end hebben we ook honger.
Ja.
En jij zit vast veel beter in die geschiedenis, want het is jouw vak. Maar de boeren hebben natuurlijk lange tijd een totaal ander imago gehad. En toen gaven we juist heel veel subsidie aan de boeren.
Ja.
Waardoor na de Tweede Wereldoorlog nooit meer honger,
ja,
was toen heel erg belangrijk.
Ja.
Wageningen had een hele grote rol daarin. De Nederland is eigenlijk een soort productielandschap geworden. Boeren konden heel effectief een hele hoge opbrengst,
ja,
bewerkstelligen.
Ingepolderd, dus, zeg maar. We hebben land bijgemaakt voor,
ja,
productie.
Ja, waar we eigenlijk trots op. Hè. Dat was
zeker
een soort trots op onze boeren.
Ja.
Dat was subsidie. Eerst vanuit Nederland en daarna vanuit de Europese Unie.
Klopt.
En eigenlijk is dat in één keer gaan draaien. Van een positief imago, van eigenlijk min of meer, de hele politieke agenda was daarmee bezig van dat stuk vlees moet betaalbaar zijn, ook,
ja,
voor degene met een mindere portemonnee. Ik denk dat zo iemand als Marjan Thieme daar gewoon ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Mm-hmm. Van, leuk allemaal dat productielandschap, maar let ook op het welzijn van de dieren.
Ja.
Misschien is het subsidies ook anders gedraaid. Nu is het zelfs zo van dat er een hele pot geld is om jullie uit te kopen, omdat er te veel stikstof geproduceerd,
ja,
wordt.
Ja.
En dan moet heel de CO2-agenda van de Green Deal nog uitgerold worden. Nou, ik krijg er al bijna een burn-out van als ik erover nadenk.
Ja, ja, goed, met de boeren ook.
Ja.
De boeren ook. Nee, eerder, nee, goed, je zegt al, na de oorlog was er gewoon een honger geweest. Dus men heeft ervaren wat honger was. Dus voedsel was echt een eerste levensbehoefte. En dat werd pijnlijk duidelijk in de oorlog. Dus na de oorlog werd er alles op ingezet, wat je zei, manteld, nooit meer honger. Nou goed, dat hebben we uitgerold. Daar kunnen we het nu met elkaar over hebben. Kijk, toen is het landschap ook aangepast naar productie. Dus
ja,
het soort bepaalde coulissenlandschappen, zeg maar, die zijn toch wat meer rechtgetrokken, bomen weggehaald, singels weggehaald, om maar die productie voor die landbouw kunnen bewerkstelligen.
Maar dat is best wel, denk ik, een ding. Hè? Want ik bedoel, toen ik jonger was, vond ik Nederland natuurlijk echt een kunstacademie. Iemand was ik. En toen dacht ik, ja, kijk, dat landschap is een beetje Mondriaans schilderij. Ja. Weet je, dat vond ik eigenlijk heel romantisch. Tot eigenlijk juist iemand als Marjan Tiet met mij de ogen opende. Dat we leven eigenlijk gewoon, niks is meer wild. We leven gewoon, eigenlijk is heel Nederland productielandschap.
Ja, maar dan kun je hem ook doortrekken. We hebben ook geen natuur meer in Nederland.
Nee.
Ik bedoel, dat is ook allemaal.
Nee, klopt.
Alles is geplant, alles is beheerd en echte natuur of echte...
Is er niet meer.
Is er niet meer, nee.
Dus er is denk ik gewoon een soort...
Maar
soort...
hoe erg is dat? Hè? Als je terugkijkt naar hoeveel mensen we gegroeid zijn de afgelopen jaren. Hoe hard dat gaat. Dat is enorm. Hè? En, we leven volgens mij iets van 20.000 hectare per jaar in een landbouwgrond voor snelwegen, woningbouw, nieuwe natuur. Ik heb eens teruggekeken, voor mij rond 2000 hadden we nog bijna 100.000 boeren. Momenteel zijn we nu nog maar op 50. We verwachten dat
gehalveerd.
Gehalveerd. De aankomende 10 jaar stoppen weer 40-45% van de boeren stoppen weer. Dus ik denk dat we daar wel, de discussie die nu gevoerd wordt over Natura 2000, behoud van de natuurgebieden, stikstofdepositie, nou, wat je al zegt, er komt de hele CO2-discussie komt er nog achteraan, dat gaat nog een veel groter iets worden. Maar dan komen we denk ik op een gegeven moment wel weer terug. Je ziet er nu al de eitjes, die mag 2 pakjes weghalen. En soms is het de melk is niet leverbaar. Dat gaan we zo meteen meer krijgen. En nee, we gaan er ook veel meer voor betalen. Dan gaan de schappen ook weer leeg. En dan wordt het ook een klein deel van je inkomen is voor het voedsel. Maar die wordt dan substantieel om die voedsel te kunnen betalen. En volgens mij moeten we daar nu veel meer aan denken dan dat we nu doen. We doen nu alles in hokjes, zeg maar. En dan werk het stukje voor stukje af en daardoor missen we eigenlijk de grote slag.
Ja, of de visie, denk ik. Hè? Want ik vond wat jij dus net aangaf, maar ook van in 1980 hadden we blijkbaar 2,5 miljoen koeien. In 2022 1,5 miljoen koeien.
Precies.
Er zijn heel wat Nederlanders bijgekomen.
Ja.
En bijvoorbeeld in 1953 hadden we 250.000 auto's. En in 2020 10 miljoen auto's.
Ja, moet je nagaan, hè? Ja.
Dus ja, en is het een beetje van... Zitten we alles af te wentelen op jullie?
Nou ja, het trekt hier eens door. Als je eens kijkt hoe groot we zijn gaan wonen... Hoeveel energie we verbruiken per persoon. Ik heb het laatste staatje opgezocht van het drinkwater. Hoeveel we extra zijn gaan verbruiken. Het is echt... Het gaat enorm. Hè? Gevoelsmatig, maar goed. Ik ben mijn boer, dus ja, ik voel me ook daar... Gewoon op aangevallen, gevoelsmatig, wat we heel veel nu op de boeren schoven.
En nou, volgens mij mag je dat best zeggen.
Ja, nou ja. Waar ik bang voor ben, is dat we nu de boer is nu de boeman. Zometeen zijn die boeren weg.
En het probleem is niet opgelost.
En dan? En dan denk ik, ja, dan hebben we miljarden geïnvesteerd om die boeren weg te krijgen. De rest die er nog zit, nou ja, goed, die is dusdanig eigenwijs geweest om toch door te gaan. En ik hoop dat die in de toekomst... Houdt hier in Nederland, want ik hou mijn hart wel vast. En dan gaan we alles importeren. Want voedsel kunnen we niet meer maken. En dan moet het maar weer uit Oekraïne of andere
landen. Ja, dat is ook sowieso niet gezond, hè? Om alles maar te importeren. Nee, dat kost weer benzine, logistieke kosten.
Nou, maar als je eens kijkt of die wel zijn, zeg maar. Hoe hoog we bijvoorbeeld in Nederland hebben. En dan kijk eens, vergelijk eens met de import uit Oekraïne. Nou, wat ze daar doen, dan mag je hier, dan krijg je gewoon straffen voor, zeg maar. Dus dat vind ik wel een hypocrisme, zeg maar. Want dat hier stikstof. Het hele stikstofverhaal. En dan goed, dat vind ik een heel moeilijk thema. Hè? En ik ga niet oordelen of er wel of geen stikstofprobleem is. Wat ik wel zie, is dat we zijn in Nederland gewoon heel efficiënt als boer zijn. We kunnen met weinig input veel output halen. We hebben ook wereldwijd hebben daar roem mee gemaakt. Wat ons probleem is dat wij. Het land wordt steeds kleiner. Maar we blijven wel volle bak doorgaan. Dus als je heel veel goede boeren bij elkaar zet, heb je nog veel uitstoot. Er zijn nu 7 programma's, actieprogramma's verder om het nitraat in het grondwater beter te krijgen. Nou, nu gaat het dan over emissies qua stikstof. Dat komt er nu achteraan. Dus dat wij stikstof produceren, dat ontken ik ook niet. Alleen de beste boer in Nederland weghalen... En in het buitenland neerzetten. En je hebt een factor 1,5 nodig om hetzelfde te produceren. Voor mij is dat de natuur en de
mensheid. En daarna weer te importeren.
Exact,
maar gewoon genoeg. Heel even stikstof, ammoniak. Is zo een soort abstract. Is dat nou gewoon de poep?
Ja, nee. Ja, de stikstof wel.
Ja.
Maar methaan, zeg maar, komt dan weer meer uit de bek. Ja. Met herkauwen, omdat het een herkauwen is.
Ja, maar wij als mens poepen ook en ja. ademen ook.
Ja. Ja, ja, ook methaan. Ja.
Dus ja, kunnen wij ook aan de pas?
Ik ben wel benieuwd, want nu, we mogen eigenlijk volgens de pas, alles wat stikstof emitteert, dan is de focus op koeien en het bemesten. Ja, nu moet ik al een vergunning hebben als ik klaar ga 23 de wei in jaag. Dus ik zal bij de provincie gewoon per koe stempeltjes moeten halen, zeg maar, om zijn wei-bewijs te krijgen, zeg maar. Ik zal wel aan moeten geven wanneer ik bij mijn mestkaart het land in ga. Maar goed, dan zijn we toch hypocriet, want dan moet elke auto eigenlijk ook, elke diesel zal dan ook een bewijs moeten hebben. De mensen ook, zeg maar, zeker als je
naar toe gaat. Nou ja, dat is een beetje, dus waarom is heel die discussie zo gericht daarop, terwijl er zijn veel meer...
Nou ja, goed, je zegt van, je hebt het net over Partij voor de Dieren. Ik moet ze een compliment maken over hetgeen wat ze de laatste jaren neer hebben gezet.
Ik ook.
Ze komen van niks.
Ja.
Ze hebben toch, voor mij, 6-7 zetels in de Kamer. Ze rollen een bepaalde agenda uit, ze zijn er honkvast in, dat doen ze hartstikke goed. Ik als boer, ik kan er niet zo heel veel mee, want eigenlijk, wat grappig is, laatst zei mijn zoontje tegen mij, maar Partij voor de Dieren, papa, jij bent heel de dagen tussen de dieren, eigenlijk moet jij ook Partij voor de Dieren stemmen. Ik denk, ja, in principe heb je gelijk.
Ja.
Maar goed, hun hebben de focus echt op de landbouw liggen. En dat brengt goede dingen met zich mee, absoluut. Ik bedoel, dat we nog meer over na zijn gaan denken, zeker niet verkeerd. Maar we slaan er ook in door. En dat merk je nu in de politieke agenda.
Ja, maar het, gewoon heel even terug naar de koe in de wei. He, want ik denk dat we allemaal dus een dartele dieren willen. En we kennen allemaal, als het lente is, dat we de koeien dan blij zien zijn dat ze uit stallen mogen. Maar als ik het goed begrijp, vanuit die pasregeling mag dat dan misschien weer wel of niet?
Ja, kijk, pas is pragmatische aanpak stikstof.
Ja.
Nou, we hadden al een probleem met stikstof. We hebben met elkaar een plan gemaakt hoe we dat gingen oplossen. En dat is pas is dat geworden. En we konden het zo met elkaar oplossen dat er zelfs een beetje ruimte bleef, zeg maar, om te ontwikkelen. Nou, een van die ontwikkelruimte, die hebben de boeren gebruikt om wat vergunning aan te vragen. Nu bleek wat ze eigenlijk bedacht hadden in de pas, dat het in de praktijk niet uitgevoerd is of niet haalbaar was. Dus je hebt wat ruimte gecreëerd die eigenlijk er niet was. En daar heeft de rechter nu een stokje voor gestoken van, hey, jullie hebben toen gezegd wat je ging doen. Uiteindelijk heb je het niet behaald. Dus die ruimte is er niet. Dus up, alles gaat op hold. Nou ja, goed. En toen, nou ja, goed, voor onder andere de MOB, die is er even actief aan. Die is gaan kijken van ja, maar als we alleen al de stikstof uit de stallen meten. Ja, zo'n koe die staat ook in het land. En die poept daar ook. Dus dat is ook emissie. Als je met je poepkar op het land rijdt, dat is ook emissie. Dus ja, het is zo complex geworden. Het is eigenlijk niet meer uit te leggen.
Nee, dus nou ja, en ik denk ook, wat willen we nou at the end?
Ja.
En dan is het dus gewoon uiteindelijk, ze moeten weg. Dat is dan volgens mij uiteindelijk bijna de conclusie. Maar je bent dan van 2,5 naar 1,5 miljoen.
Ja.
En daarnaast moet je ook voeding hebben.
Ja, nou daarom. En het is ook niet dat we niks gedaan hebben. Ik heb een nieuwe stal gezet. We hebben emissiereductie vloeren neergelegd. Het heeft me 30.000 euro gekost. Het geeft niks, want ik wil ook graag wat goed doen voor de natuur. Dan blijken die vloeren eigenlijk ook niet helemaal te leveren wat ze moeten leveren. Dus het blijft lastig.
Zal de bank ook blij mee zijn?
Nou, niet, zeg maar. Nee, de rommel en ik ook niet. Het is van mij, hè. Gewoon in de put gegooid. En we willen met elkaar. De norm die er momenteel is zo stringent. Dat ook al vegen we alle vee uit Nederland, kunnen we nog de norm niet behalen.
Dus er is geen stip op de horizon?
Dat is het probleem. Ik zeg, ik wil best wat doen. En als ik nu wat gedaan heb, ik heb die nieuwe vloer, dus... Als ik mijn bedrijf schaal, ik heb misschien een 7, zeg maar. Ik heb al wat gedaan, 7. Kan het bedrijf van Kloosterboer van een 7 naar een 8? Uiteraard, als ik mijn best doe, red ik dat. Misschien kan ik wel naar een 9, 10, geen idee. Maar dan moeten we echt stinkels het best doen, klaar. Maar ik moet geen 10 halen, nee, ik moet een 18 halen. En dat kan ik dus niet.
Onhaalbaar.
Dat is onhaalbaar. Dus als we met elkaar weer aan tafel gaan en we hebben het er met elkaar over, moet die 18 moet naar iets haalbaars, een 8 of misschien naar een 9... Zodat wij ook weer perspectief hebben. Het perspectief is er nu niet. En daarom zijn die gesprekken, ook over stikstof, zijn nu ook in de provincie gewoon gestopt. Omdat er eerst weer een plan moet komen waar perspectief in zit.
Nou ja, want de provincies zijn wel een beetje achter jullie gaan staan daarin.
Ja, ja, die voelen het ook. En als de boer
wat voelen die?
Nou ja, goed, dat die boer eigenlijk ook klem zit. En die zitten echt tussen twee vuren in. Want die praten met de boeren en die zien wat de problemen zijn. Anderzijds moeten ze van Den Haag bepaalde... wetgeving gewoon uitrollen en uitvoeren. En ja, goed, dat botst momenteel met elkaar. En het botspunt zit nu bij de in de IPO bij de provincies. En dat gaat nu een les geven.
Het lijkt me dat je bijna een advocaat ernaast moet hebben staan.
Het is zonder gekheid. We hebben eens gezegd, in plaats van alle adviseurs op bedrijf, moet misschien maar een jurist inschakelen. Ja. En eens kijken of we dat op die manier toekomstperspectief kunnen bieden of krijgen.
Het is zo juridisch.
Maar dat is niet leuk meer. Nee, ik wil gewoon tussen mijn koeien lopen. Weet je. Ja. Ik wil gewoon op het veld in en mijn planten verzorgen en mijn gras verzorgen. En zien dat mijn koeien happy tevreden zijn. En dat ze melk geven en dat ze oud worden. Daar wil ik graag mee bezig zijn. Ja.
En hoe zit het nou met waar we mee begonnen en dat je shirt een beetje nat is? Ik volg je dus ook op Twitter en daar zie ik boeren de regendans doen, wat heel humoristisch is. Maar ik begreep dus van, ja, we willen gaan sproeien, want het is te droog, maar we mogen niet gaan sproeien.
Ja.
Klopt dat? Of heb ik het verkeerd begrepen?
Ja, dat klopt. Want het is droog geweest. We hebben afgelopen jaar was het goed. 3 jaar daarvoor was het extreem droog.
Ja.
Het grondwaterpeil is gezakt. Als het grondwater even opkomt, zeg maar, nou ja, goed, natuur, bomen, heeft gewoon water nodig.
Oh, dan onttrekken jullie te veel water?
Met dat wij het grondwater onttrekken, zeg maar, om onze velden te bevloeien, om die toplaag weer nat te krijgen. Want ik heb water nodig naast mest en temperatuur om het product te laten groeien. Onttrekken we dat bodemvocht, nou ja, goed, en de natuur heeft dat water ook nodig. Dus ja, met dat het ene kant onttrekt, zou het andere tekort kunnen doen. Dus dat is wat nu wringt, zeg maar.
Maar goed, dan heb je dus een heel akker vol staan en dan
mag
je het geen water geven.
Nee, voor mij in Brabant hebben ze al het eerste sproei verboden om de natuur te redden. En ik snap het, hè. Ik snap dat de natuur ook geremd moet worden. Maar hartstikke mooi, maar zometeen de oogst mislukt. De boer misschien failliet en de voedseldrinken zijn duur.
Ja, ik denk ook dat de oogst mislukt, omdat jullie je werk altijd zo goed hebben gedaan. Dat kennen we natuurlijk
nee,
helemaal niet.
Nee, ook dat. Hè? Nee, helemaal eens.
Dat is, wij kennen natuurlijk helemaal niet meer, maar helemaal geen tekort meer.
Nee.
Nou, had ik even opgezocht. Dus de Nederlandse landbouw onttrekt in hele droge jaren ongeveer 300 miljard kubieke meter, zeg je dan? Water.
Kuub.
Ja. Per jaar. Nou, dat klinkt natuurlijk ook wel een soort van, wat een drama verhaal. Mm-hmm. Maar dat is net zoveel als er in 31 uur door de grote rivier richting de zee gaat.
Ja.
Dat relativeert dan weer.
Ja, ja en waar ik mee zit, zeg maar, wat ik dan weer vind, het gaat de laatste tijd de discussie over zoetwaterwinning, zeg maar. Dus je hebt intrekgebieden waar ze zoetwater winnen. Dat is ook grondwater. Maar nu hebben we het een ruzie, zeg maar, want we hebben grondwater. Of dat intrekgebied moet dat water hebben, want anders hebben we geen water meer uit de kraan. Dat kan natuurlijk niet. Anderzijds heb je de natuur, en die verdroogt natuurlijk ook als je drinkwater onttrekt. En aan de andere kant heb je ook nog de boer die voedsel produceert. Die zit in hetzelfde gebied. Dus dat is dus de houtgreep waar we met elkaar in vastzitten. En iedereen wil een beroep doen op het grondwater. We kunnen ons blijven focussen, zeg maar, op het onttrekken van de landbouw. Maar we kunnen ook eens kijken, als je ziet hoeveel water wij echt gewoon verbruiken. Het zij voor een datacentrum, het zij voor onszelf, zeg maar, in ons huis. Het kan niet op en er is water. Als we daar nou eens gaan reduceren, hoeven we ook minder te onttrekken. Dan hebben we ook niet die tweespalt, of driespalt eigenlijk, tussen grondwater, natuur en landbouw. Dus als we nou bij de bron beginnen en daar eens over nagaan.
Ja, en bij de bron en in de breedte, dus hè, wat jij zegt. Maar is er een brancheorganisatie bij jullie die dit doet? Of wie houdt dan zich een beetje meer op metaniveau hiermee bezig?
Ik weet dat LTO zet zich hiervoor in. We hebben meer standorganisaties.
LTO staat voor?
Land- en tuinbouworganisatie in Nederland. Je hebt ook de vakbonden voor melkvee, akkerbouw.
Ja, maar de vakbonden lijkt mij meer dat die bezig zijn natuurlijk met het personeel. Maar gewoon zo'n masterplan.
Ja, dit is wel... Dat is er zeker agrarisch. Hou me te goede, zeg maar, van de naam. Maar er zijn plannen, die zijn er zeker. Ze absoluut. Maar ook gekeken wordt naar intrekgebieden, wat er wel en niet kan. Wat er aan te doen, zeg maar, om daar toch voldoende water, vocht vast te houden, zeg maar, in die gebieden. Werken aan bijvoorbeeld meer organische stof op de landen, zeg maar, dat het water niet gauw wegvalt. Of meanderen van rivieren, dat het toch meer blijft staan. Nee, er wordt zeker wel over nagedacht. En dat gaat dan dus mis in de discussie.
Ja.
Nu lijkt het net of we niks doen en denken dat we nu wakker worden van, hey, er moet wel aan gedaan worden. Die plannen lopen al lang. Alleen, we hebben vrij extreme droogte gehad. 3 jaar achter elkaar.
Ja.
En misschien wordt het klimaat veranderd. Misschien houden we dat langer, dus we moeten er nog meer met elkaar over nagaan denken.
Hoe we dat gaan oplossen. Dan heb je ook nog zoiets als, mag geen soja bijvoeren.
Ja, kijk, nou, je mag wel. Alleen, het komt uit Zuid-Amerika. Transport, ontbossing wordt eraan gekoppeld aan soja. Dus men wil eigenlijk dat wij minder soja uit die landen onttrekken. Nou, ja. Goed, dat is waar.
Nou, even gewoon iets persoonlijks daarin zeggen van... kijk, ik eet het liefst een koe die gewoon alleen maar gras heeft gegeten. Dus grass-fed. Okay. En volgens de gezondheidsgoeroes, die zeggen van de koe die dan zo min mogelijk bijgevoerd worden, die hebben min mogelijk ontstekingen en dat vlees is gezonder.
Ja. Prachtig verhaal, maar ik trek het gelijk in twijfel, maar goed, ga door.
Ja, nee, maar ik doe zo dicht mogelijk terug naar de natuur. Mm-hmm. Daar hebben we natuurlijk allemaal een soort romantiek op.
Exact.
Dus ik denk dat woord ook wel goed is. Maar daarnaast hebben we natuurlijk heel veel mensen die gevoed moeten worden.
Ja.
Dus, en daarom doen jullie bijvoeren, toch? Met onder andere suikerbieten, soja.
Kijk, je moet zien, een koe is een topspotter. En die verzorgt je optimaal. En ze geeft melk.
En vlees?
Ja, vlees ook. Ja, klopt. Als het productieve leven over is. Maar je wilt een optimaal rantsoen hebben, zeg maar. En als je alleen gras voert, dat kan. Maar gras kan soms heel kort zijn en dan is het een soort van Red Bull, zeg maar. Dan is het gewoon...
Er zit veel eiwit in.
Veel eiwit in, zeg maar. Dan is het snel. Maar als je dan niks tegenzet, zeg maar, dan gaat het ook snel door een koe heen. Dan is het ook... Ja, nou goed, dan... er is de ontlasting ook doen, zeg maar, want dan gaat het te lang doorheen. Dus daar een mooie tegenhanger daarvoor is bijvoorbeeld mais. Mais compenseert dat snelle gras, zeg maar, en maakt het rantsoen completer. Mais zorgt er ook voor dat de methaan uit de bek een stuk minder wordt, omdat het gras minder herkoud hoeft te worden, dus je hebt minder uitstoot. Dus als je aan de uitstootemissies wil doen, dan moet je misschien meer gras in je rantsoen zetten. Nou, omdat het ook weer... Eiwit is ook een belangrijk component. Dit voegen we bij en dat is bijvoorbeeld de soja. Willen we minder soja importeren, dan kunnen we het uit ons eigen gras halen, want gras en mais zitten in ons eigen bouwplan. Maar goed, als ik meer soja of meer eiwit eruit wil halen, moet ik korter maaien. Kort gras geeft meer eiwit. Maai ik normaal misschien 4 keer per jaar, 3 keer per jaar, moet ik misschien wel nu naar 5 of 6 keer per jaar, omdat ik het heel kort moet maaien.
Kom. Maar daar houden we natuurlijk niet van, want we willen leuk die klaprozen zien bij jou.
Daarom. Dus ik heb ook mooie stukjes. Het is biodiversiteit, prachtig. Maar als ik die 5 keer per jaar, 6 keer per jaar zo kort afmaai... Ja, dan komt er nooit wat in bloei. Dan is het nog gewoon een veld met blaadjes, zeg maar. Maar je kunt niet zien wat de sigurij is en wat de
weegdij... Ja, en alle vogels die de eieren inleggen en de hazen die erin lopen.
Of de hommels en de bijen, zeg maar. Ja. Dus dan moet je hem wat langer laten komen. Dus dat doen wij ook wel. Dan laat je hem langer worden, zeg maar. Dat is echt prachtig.
Maar dan moet je eigenlijk weer meer bijvoeren.
Dan is het meer hout. Dus het weer, moet je meer... Hè, de koe moet er meer omzetten. Dan moeten we weer meer mais tegenaan. Dan moeten we meer soja tegenaan. Dus ja, wat willen we met elkaar?
Hoe maak je dan die keuze? Want ik zie je ook achter een computer dan zitten van... Ja, ik ben aan het rekenen. Zit je dan gewoon van... Ja, wat mag volgens de wet en rekenen? Nee, ik moet maaien of...
Nou ja, uiteindelijk mijn keuze als ondernemer, zeg maar, ik wil een saldo draaien. En dat wil ik doen binnen de wettelijk gestelde kaders en ook hetgeen wat mij...
En goed, saldo, goed ik wil gewoon ook verdienen.
Inkomen halen. Ja, want dat is wel belangrijk, want daar gaat het om. Maar ik wil wel kijken wat ik wel of niet kan doen. Dus ik heb altijd, we hebben proefstukjes, zeg maar, we hebben meerdere kleine stukjes grond. En dan proberen we wat. En dan laat ik het net wat langer worden of maak ik weer eens korter. En dan moet ik eens kijken, nou, als ik dan mensen op het bedrijf heb, dan ook... Politici, ook beleidsmedewerkers. En dan neem ik ze mee in mijn dilemma. En dan zeg ik van, wat gaan we doen aan biodiversiteit? Ja, dan laat ik je zien. Ik heb hier kruidenrijk grasland. Ik heb hier grasland met klaver. Ik heb hier Engels raaigras. Wat vind jij het mooiste? Nou ja, goed, en zo ga ik rond. Ik wil wat doen aan minder soja import. Gekot en maaien. Kijk, dat kan ik hier doen, zo en zo. Zeg maar, als ik de ene stip hier heb staan, ik heb die andere stip daar staan. Ik weet niet waar ik goed aan moet doen. Ik kan allebei doen, alleen... Eén staat weer haaks op het ander. En dit is een van de zoveel voorbeelden wat als ondernemer wel lastig maakt.
En doe jij dit dan zeg maar samen met de overheid? Heb je het gevoel van we doen dit samen, wat we 2 jaar hebben gehoord? Nee. Of is dit geen samen?
Nee, maar wat van handvatten biedt de overheid mij om dit te doen?
Nou ja, ze leggen je heel veel regels op.
Ja, dat wel. Ja.
Dus wat jij net zegt, ik laat het ze zien van hier, als ik dit doe, gebeurt er dit. En ik doe, is die samenspraak, is die er dan ook?
Nee, die is er niet. Nee, er was heel veel geroepen, maar eigenlijk...
Het is gewoon top-down van exact, dit is het.
Exact. En wat we nu hebben, zeg maar, het enige wat nu komt, zeg maar, is dan... Je had het over geld uit Brussel. Het GLB-geld, gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daar kun je wat geld uit krijgen. Alleen waar het geld eerst voor bedoeld was om het voedselprijs laag te houden. Mm-hmm. Toen zijn wij efficiënter gaan produceren. Dus er ging die prijs naar beneden en werd dat geld werd nog steeds gebruikt om...
Prijs omlaag te houden.
Laag te houden. Toen hebben ze gezegd van ja, misschien moeten we daar een knip in zetten. Zodat we ook een deel kunnen gebruiken, zeg maar, voor vergroeningen en voor andere regelingen. Dus dan is het dan een soort van, moet je dat verdienen? Maar die kwam uit dezelfde pot. En nu hebben ze die pot weer verdeeld. Ze hebben eerst weer alles teruggeleverd. Nu kan ik weer om hetzelfde geld van Brussel te krijgen, moet ik aan x maatregelen doen, zeg maar, om hetzelfde geld te krijgen. Dus op die manier willen ze stimuleren. Aan de andere kant is het ook weer een sigaar uit eigen doos. Dat is complex.
Ja, ja, dat is, ja. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat je gewoon, ik zou niet, mijn branche hangt niet af van subsidie.
Nee, maar wil ik ook niet. Nee, dus ik wil geen subsidie hebben eigenlijk.
Dat is natuurlijk geen prettig iets.
Ik wil een beloning voor mijn dienst hebben. Ja. Dat zou ik me prettig bij voelen. En we hebben nu een...
Want dan krijg je ook weer dat stigma, ja, jullie hebben die subsidie.
Klopt. Dus eigenlijk nul subsidie. Alleen als je wat wil bewerkstelligen, je wil naar natuur inclusief, wat het ook mag inhouden. Je wil het gewas wat langer laten worden. Dan moet zo iemand die dan geen eiwit aan mag kopen, zeg maar, en lang gras heeft. Die zal door de inkomstenderving van minder melk, zal die gecompenseerd moeten worden. En dat is aan de overheid om dat nu te doen. Nou goed, ik zei het al, wij zijn ook onderdeel van de samenleving. We boeren in de achtertuin van de burger. We zitten vlak aan de stad Deventer. Nou, we vinden het ook belangrijk om wat aan biodiversiteit te doen. Dus we hebben nu een bloemsingel gemaakt, al jaren van eigen kop. Ik denk, nou, dat moet ook een keer anders. We hebben de provincie aangeklopt en zeggen, ja, maar wij hebben geen geld, de overheid ook niet. Nou, toen hebben we een crowdfunding opgestart, zeg maar, om zoveel mogelijk vierkante meters biodiversiteit te krijgen.
Voor de bijen.
Voor de bijen en voor het wild en voor de vogels en noem maar op. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben €1500 opgehaald. En nu hebben we een mooie bloemensingel voor het huis liggen. Dat geeft me eigenlijk nog meer voldoening, moet ik zeggen. Want we hebben het zelf gedaan. Ja. De mensen die doneren, zeg maar, die zijn ook intrinsiek bij betrokken. Ja, dat vind ik leuk. Dat doet me ook goed. Dat zeg ik nog liever, zeg maar, als hier heb je een pot geld en ga maar doen.
Nou ja, ik zelf koop bij rechtstreeks met een X. Okay. En die, dat is dan de boeren in kilometer van 50 kilometer rondom je huis, zeg maar. En daar heb je dan een soort direct dat je het daarvan afneemt en dat er niet een grote supermarktketen tussen zit. Hoe zie jij de toekomst? Ik kan er zo somber over zijn. Want dat CO2-wetgeving, regelgeving gaat nog over jullie heen komen. Dus hoe zien jullie het, zeg maar? Want ik bedoel, het lijkt mij echt een idee dat wij als Nederland alles gaan importeren en gewoon niet meer zelfvoorzienend zijn. Dat is toch behoorlijk dramatisch.
Nou ja, daar gaat het wel op aan. Als we kijken naar het grond wat we nu hebben, zeg maar, we kunnen onszelf niet voeden. En toch exporteren we nog wel, maar we importeren ook behoorlijk.
Nou ja, hoe zit dat dan? Want er wordt altijd gezegd, wij kunnen x aantal keer onszelf voeden en daarna kunnen we nog half Europa voeden.
Nee, dat is niet waar.
Dat is niet meer waar.
Nee, Wurg heeft ook al een onderzoek naar gedaan. Als we op rantsoen gaan, zeg maar, we gaan op de 25 kilojoule zitten, dan zou het misschien kunnen, zeg maar dan houdt het ook op.
Dat we net Nederland kunnen voeden.
Nou, net. En als er meer inwoners komen en minder land, dan houdt het al op. Dus daar zit wel de... Maar goed, we importeren heel veel, maar we exporteren zeker aan vlees heel veel. En daar zit ook vaak het frame of het dogma van, nou ja, maar alles is stop voor de export.
Ja.
Ja, goed, dat is het export, maar dan moeten we ook stoppen met de import. En dat vind ik wel hypocriet. We zijn goed in productie, zeker in vlees, zeg maar. Die gaat over de grens, maar we importeren auto's, energie, zonnepanelen, noem maar op. En daar valt niemand over de CO2-belasting of wat dat een milieu-impact heeft gehad op die landen.
Ja, en maar, wat als jullie uitgekocht worden, wat nu gebeurt, dus er is een hele pot geld, hè, dus worden jullie uitgekocht, wordt dat dan ook natuur of komen daar woonwijken?
Ik heb werkelijk geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Dat het uitgekocht is voor natuur, dat geloof ik niet.
Nee, want het is een beetje een uitwissel volgens mij, van we kunnen niet meer bouwen.
Ja,
en dat we... Dus moeten we die grond hebben, maar als we daar dan een woonwijk neerzetten, lijkt mij dat nou, ja,
Nee, dat klopt. En goed, de andere
niet
kant...
heel veel milieuvriendelijker dan...
Nee. Nee.
Nou, maar aan de andere kant, mensen moeten ook wonen.
Precies. En het aantal areaal wat je nodig hebt voor woning valt relatief mee. Dus op zich is dat ook niet helemaal waar. Maar ja, alle ambities die we met elkaar hebben, zeg maar, in Nederland. Nieuwe natuur, meanderen rivieren. We hebben een restopgave voor de zonne, voor energie. Nou, als we de zonnepanelen neerleggen, we moeten woningen bouwen. We willen dat de boeren extensiever gaan boeren. Nou ja, goed, dus meer grond bij je bedrijf en het gelijk aantal dieren. Nou, daar moet ook geld bij, want dat kan nooit uit. Dus ik vraag me wel af hoe we al die opgaven gaan doen in Nederland. En ik denk
is er een soort visie van dat we in ieder geval bijvoorbeeld vinden van... nou, we moeten inderdaad toch in ieder geval onze eigen bevolking... als we niet meer zouden importeren en er is crisis. Is er zo'n visie?
Nee. Ik heb het idee dat het voeding ook hier staat. We zijn nu bezig, zeg maar, met woningbouw. Daar zijn we druk mee bezig. De volgende die gaat komen, 2030, moet die restopgave er zijn... Dus nou, je zult zien dat er steeds meer velden met zonnepanelen komen. Om maar aan die opgave van de rest te
voldoen. En dat levert misschien ook wel meer op voor jullie?
Ja, zeker. Absoluut. Nee, dat is een goede melkkoe, ja. Zeg maar.
Die doet het beter dan de koe zelf.
Ja, nou ja, goed. Ik heb me eens uitgerekend voor mij. Dat is factor 7. Dus eigenlijk ben ik een idioot dat ik het niet doe.
Ja.
Maar goed, dus woningbouw. Dan heb je dan de restopgave, de nieuwe natuur. Die bomenstrategie komt eraan. Dan denk je, ja, maar wie wordt een keer wakker als we een keer weer over voeding gaan praten? En gaan we ook de goede dingen doen? Dan gaan we dan niet... het zonneveld naast het dorp leggen bijvoorbeeld. Of een boerderij weghalen waar wel eigenlijk wel had gekund. Dus eigenlijk hebben we iets van een ruimtelijke ordening. Zo'n soort van paraplu nodig dat we wel de juiste dingen gaan doen in de toekomst.
Nou, Geert-Jan, ontzettend bedankt dat je ons enlightened hebt. Dat we toch, ja, het is zo abstract geworden. Ja. En dat jij dat toch een beetje nu kan invullen van waar jullie voor staan. Welke mening de luisteraar dan ook heeft. Maar dat in ieder geval het een beetje ingekleurd wordt.
Ja, nou ja, wat ik als nabrander, zeg maar. Ik ben kloosterboer. We zijn boeren op het klooster. Elke generatie heeft een boer.
Hoeveel generaties hebben jullie dat al gedaan?
Ja, goede vraag, weet ik niet. Dan moet ik nakijken.
Veel.
En elke keer hebben we ons weer omgezet en geboerd met de eisen, maatschappelijke mensen die dat zijn. En er zullen boeren blijven. En ik hoop ook dat het zo blijft. En dat is ook de passie en de drijfveer bij ons. Alleen, wat ik zeg, het perspectief, dat moet echt geboden gaan worden.
Ja, begrijp ik heel goed. Dankjewel.
Graag gedaan.